Ja, broeders en zusters, we zijn met een klein groepje. Maar dat mag niet eerder. U bent er, dus hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. We hebben wat liederen gezongen waarin het ging over één kerk, één gemeente, één doop. Nou, daar wil ik vooral wat bij stilstaan. En dat wil ik doen aan de hand van wat bijbelse beelden. En tegelijkertijd daaruit wat conclusies trekken als het gaat om onze verantwoordelijkheid binnen de gemeente. Wat hebben gemeenteleden voor verantwoordelijkheid als je kijkt naar de beelden die de Bijbel daar ons voor aanreikt? Even een kleine inleiding. Er bestaan op de wereld zwarte en blanke mensen. Er zijn Eskimo's, er zijn Chinezen, er zijn roodhuiden, allerlei mensen zijn er. Maar in wezen is de hele mensheid maar indeeld in drie groepen. Wat voor ras of rang of stand of land of nationaliteit je ook hebt, je hoort ofwel bij de wereld, je bent ongelovig, heidenen, klinkt een beetje onaangenaam. Of je bent iemand uit het Joodse volk, je wordt uit Israël, dat kan ook. Dan hoort je tot het verbondsvolk, de Joden. Of de derde keuze is, mogelijkheid, de geroepenen uit de wereld, de gelovigen. Nou, dat is een hele globale indeling, maar in wezen is er niet meer. De gemeente, daar kunnen we op twee manieren naar kijken. Om te beginnen, de gemeente van alle plaatsen, alle tijden, wereldwijd. Ik wil even met u opslaan, Efeze 1, en dan van 1 vers lezen, namelijk het vierde. Efeze 1, vers 4, daar kunnen we lezen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, zodat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Eén vers, maar er is ook meerdere plaatsen te vinden, waarin duidelijk staat dat de gemeente al van voor de grondlegging der wereld het plan van God was. Toen waren wij al uitverkoren. Nog niet te begrijpen, maar dat lag allemaal opgesloten in het plan van God. Ja, Jezus, die zegt ook iets over de gemeente, terwijl die er nog niet was in zijn tijd. Hij had discipelen, hij was bezig te vertellen over het koninkrijk. Hij richt zich vooral op de Joden, op het Joodse volk, op zijn oude verbondsvolk. Maar hij zegt ook iets over de gemeente. En dan gaan we ook even opzoeken, als u wilt, in Matteüs 16. Heel bekend gedeelte. Matteüs 16, ja. Er is een bekende geschiedenis waar Petrus tot een belijdenis komt. Ik begin bij vers 13 en lees dan met u tot en met vers 18. Daar staat, toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroegen zijn discipelen en zeiden, wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gebeten bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus Petrus verklaart hier op de vraag, wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze zeggen van alles, maar Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt hier Jezus, op die Petra, op die uitspraak, op dat getuigenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Die is nog niet, die komt later. Heel klein tussenstapje, klein zijsprongetje. Deze Bijbel is ook heel bekend en bij heel veel mensen in gebruik, de nieuwe Bijbelvertaling. Hij is heel toegankelijk. Mensen die van de Bijbelse taal, de talen Kanaans, niet erg veel weten, die grijpen al gauw naar een boek waar alles wat eenvoudiger staat. Het boek, het levende woord, zijn allerlei vertalingen die het voor mensen wat eenvoudiger maken. Toch hebben wij gemeente op goede gronden voor te kiezen om in onze gemeente vast te houden aan de RBG-vertaling van 51. En dat doen we omdat een aantal dingen in deze vertaling staan die toch wel wat strijdig zijn met wat eigenlijk naar onze mening Gods woord bedoelt. Nou, deze tekst die is er één van. En die wil ik wel even met u opslaan. Matthäus, en dan beperk ik mij tot vers 8, 10. Waarin Heer Jezus zegt, ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, enzovoort. Dus Petrus, op jouw Petra, op jouw het is, ga ik mijn gemeente bouwen. En dan lezen we in de Nieuwe Bijbelvertaling vers 18. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus deze vertaling zegt, jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen. Dat is helemaal in het straatje van de Rotgelijke Kerk, die zegt dat de kerk gebouwd is op Petrus. En dat is Petrus de eerste paus. Ja? Dus het is wel een essentieel verschil. Of je iets bouwt op de uitspraak, gij zijt de Christus, of dat je de kerk bouwt op Petrus, die dan ook rots noemt. Wat ook de betekenis van zijn naam is, een stuk van de rots. Niettemin is deze vertaling op allerlei plekken, denk ik wel, te gebruiken. Maar als je in de gemeente zegt, we kiezen voor datgene waarvan we vinden die dichtst bij de bedoelde tekst komt, dan is misschien nog wel de herziende Statenvertaling nog beter. Die komt nog dichter bij. Maar om te laten zien dat deze vertaling, moet wel een beetje eerlijk zijn, hè, en recht doen, niet in alle opzichten fout is, ga ik even met u opslaan 2 Timotheus 3. Ah, het is even een zijsprongetje, maar dat mag wel even misschien. Vers 16. Daar staat in de vertaling die bij ons in gebruik is, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden enzovoort. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Als je dat leest kun je denken, nou, alle van God ingegeven schriftwoorden zijn nuttig enzovoort, maar er zijn ook schriftwoorden die er niet zijn. Dat kun je lezen, of niet? Je kunt zeggen, elk van God ingegeven schriftwoord. Dus die schriftwoorden die het niet zijn, nou, die zijn wat minder waard, die zijn niet nuttig enzovoort. En daar heeft de Nieuwe Bijbelvertaling het weer even wat beter gedaan en veel dichter bij de grondtekst en ook dichter bij de Statenvertaling. Daar staat namelijk, elke schrifttekst is door God ingegeven, door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen enzovoort. Dus hier staat, elk schrifttekst is door God geïnspireerd. Dat laat geen twijfel over of er ook nog andere schriftwoorden zijn. Ja? Dus heeft hier niks mee te maken, maar even een zijsprong omdat ik die tekst tegenkwam. En ik een keer met broeder Niemeyer in Almelo of elders twee keer ben geweest, waarbij het ging over het beoordelen van deze vertaling. Dat was een heel oude broeder, van ik geloof 82, en die zei, die stak zijn vinger op, uit een doopsgezinde gemeente. Dat verbaasde ons. En die wees ons op deze tekst, dat niet erg goed hierin vermeld was. Maar goed. Dit geheel terzijde. De gemeente is vanaf het begin van voor de grondlegging der wereld al door de Heer bepaald dat hij zou komen. En de Heer Jezus, die spreekt er al over. En in Efeze 5, vers 25 zegt dat Christus zich heeft overgegeven voor zijn gemeente. Nou, dat is de algemene gemeente van alle gelovigen, van alle tijden en alle plaatsen op de wereld. Nu ga ik even naar de plaatselijke gemeente. Dat is de tweede mogelijkheid die we hebben als we over de gemeente spreken. Veel mensen spreken over de kerk. Dat is een beetje moeilijk. De gemeente is, zoals u weet, bestaat uit heiligen die uitgeroepen zijn. Ecclesia, het Griekse. Ek is uit, ecclesia, geroepen en uitgeroepen. Als vroeger een heraut een Griekse stad binnenging om daar iets aan te kondigen, dan riep hij de burgers uit die stad, die tot het Rijk behoren, bij elkaar om zijn boodschap door te geven. De slaven en de vreemdelingen in die stad, die waren daar van uitgezonderd. Hij riep hen uit, Ecclesia. Kerk, ja, is nog misschien wat moeilijker. Als wij het hebben over kerk, dan bedoelen we soms gemeente. En soms bedoelen we, ik ga naar de kerk, dan bedoelen we soms een gebouw. Of ik bedoel, ben je lid van de hervormde, gereformeerde, synodaal gereformeerde, Nederlands gereformeerde, christelijk gereformeerde kerk. Allerlei kerkgenootschappen bedoelen we dan. Nou, kerk is waarschijnlijk een vervorming van Kyriako, oikio, dat huis of huis des Heeren betekent. Zondag een week geleden heeft dominee Malgo in de avonddienst een heel referaat gehouden over de kerk, de gemeente, als het lichaam van Christus. Nou, dat beeld wil ik dus niet gebruiken. Dat kent u inmiddels, over de hand en de voet die elkaar moeten helpen, het oog dat niet kan zonder het oor. U weet, alles heeft zijn nut en zijn functie binnen de gemeente. Het is zelfs zo dat die leden die wij minder eer toebedelen, dat God die juist meer eer geeft. Ook dat is wel belangrijk om even bij stil te staan. Nee, ik wil dan wat andere beelden toe. Ik heb opgezocht de gemeente als gebouw, een huis, een akker, een gezin en een pijler en fundament van de waarheid. Nou, de tijd zal een beetje bepalen hoeveel ik daarvan kan behandelen. Maar ik wil graag beginnen met u op te zoeken. De gemeente als gebouw met een fundament. Dat vinden we in 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3 vers 9 staat, want Gods medearbeiders zijn wij. Ga ik te vlug? Ik laat Gerrie nog even opzoeken. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. En vers 11 staat, want een ander fundament dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud enzovoort? Nou, dat laat ik even voor wat er is. Er is een fundament, er is een gebouw. Petrus zegt, in 1 Petrus 2 vers 5, hoef ik niet op te zoeken, dat wij ons moeten laten gebruiken als levende stenen. Dus je hebt een gebouw en tegenwoordig wordt er nogal met dode stenen gebouwd. Bakstenen die uit een steenbakkerij komen, die gefabriceerd worden op machinale wijze. Die worden keurig gemetseld. Levende stenen, dan moet je meer denken aan stenen die als het ware een leven achter de rug hebben. Waar al wat mee gebeurd is. Keien, losse stenen van allerlei soorten en maten. Glad en plat en rond en dik en dun. Nou, zo zijn gemeenteleden ook. Van allerlei vorm, van allerlei kleur, van allerlei hele dikke, rondborstige, vriendelijke, aardige. En wat stenen met wat scherpe kantjes. En toch zegt de Heer, namens Petrus, of Petrus namens de Heer, er wordt een geestelijk huis gebouwd van levende stenen. En die levende stenen laten zich inpassen op de plaats die God hen aanwijst. Waar God ze wil hebben. Dat is ook wel even bijzonder. Op zichzelf is een steen een dood ding. Een steen verplaatst zich niet. Je kunt hem roepen en je kunt hem wel weggooien. Maar dan moet je wat doen. Hij gaat nooit uit zichzelf weg. God zegt, ik geef die steen een plek en ze moeten zich laten inpassen. Dus je moet niet tegenstribbelen. Je moet je vast laten pakken en neer laten zetten in dat gebouw. En waar? Dat bepaalt God zelf. Hij zegt, ik voeg jullie in als levende stenen in dat gebouw. In die muur. Hij zegt niet, ik zet je op dat plekje waar je een paar stenen om je heen hebt zitten die het gezellig met je hebben. Waar het goed mee kunt vinden. Gelijkgestemden, die allemaal precies hetzelfde denken als jij. En die altijd tot je vriendenkring behoren. Die goed en aardig en lief voor je zijn. Nee, dan kunnen wat stekelige mensen bij zijn. Stenen waar je soms een beetje aan stoot. En hij zegt, toch zet ik je daar neer op die plek. In Efeze 2, vers 22 zegt, een woonstede Gods in de geest. Dus stel je voor, een niet bewegende steen wordt als ware, als hij gewillig is, opgepakt en door God, door de Heer, een plek gegeven in de gemeente. Hij zoekt hem niet uit, Hij wordt geplaatst, hij wordt gebruikt. Dat geeft ook consequenties. Als u zich een gebouw voorstelt, en je hebt wel van die gebouwen op deze wereld, overal wel, het Midden-Oosten vooral, van die huizen, ook in Frankrijk zie je ze wel eens de Tour de France voorbij komt, zie je van die prachtige kastelen en kerk, maar ook wel huisjes waar allemaal die ruwe stenen, een beetje los op elkaar gestapeld met wat cement ertussen, een muur vormen. Als er één zo'n steen uitgaat, ontstaat er een bres. Er staat een gat in de muur. Dat betekent, als we die vergelijking even maar doortrekken, dat als iemand zegt, ik ga, ik heb het hier wel gezien, en verlaat de gemeente, zonder dat hij daarvoor duidelijk van de Heer een aanwijzing heeft gekregen dat zijn plaats elders is, dat kan natuurlijk ook, maar als iemand zelf zegt, ik hou het voor gezien, ik ga weg, dan moet hij eigenlijk beseffen dat hij een gat slaat in het gebouw. De muur wordt zwakker. En als er 3, 4, 5 stenen uit zo'n muur verdwijnen, nou, dan kun je toch zeggen dat die mensen letterlijk en figuurlijk een gat achterlaten. En nog een stapje verder, maar misschien is die vergelijking iets te gewaagd, we zien ook gaten in de gemeente, in de samenkomsten, lege stoelen, dinsdags, zondagsavonds, soms ook 's ochtends. Maar het zijn mensen die één keer geplaatst zijn in dat gebouw en die plek in die muur gekregen, soms gemakkelijk met die plek leeg te laten. En ik denk dat die lege plekken ergens ook een zwakke plek kunnen veroorzaken binnen de gemeente. De hechtheid, de aaneenschakeling, de samenwerking, het samen wat we noemen de eenheid van het geloof en de gemeenschap, de heiligen beleven, dat doe je nooit alleen. Dat doe je samen. Sommige mensen denken, ja, ik ben zo'n steen, die is even weg. Ik laat even een gaatje achter. Nou, soms wordt opgevuld. Maar eigenlijk is het een lege plek die een slecht voorbeeld is. We lazen net over dat Gods bouwwerk. Vlak daarvoor in vers 9 van 1 Korinthe 3. Want Gods medearbeiders zijn wij Gods akker. Ik wil ook eens van zeggen, het volgende beeld, een akker. Een akker, daar wordt op gewerkt. Dat weet u. Gerard Frank heeft koeien, dus je op de akker niet zo hard te werken. Moet wel zorgen dat hij wat veevoer heeft en dat zijn weiland er goed bij ligt. Maar een boer die geen veeboer is, maar die wat anders teelt. Koren, rogge, gerst, tarwe, maakt niet uit wat. Of bieten of aardappelen. Die moet ploegen. Die moet eggen. Die moet zaaien. Die moet wieden. Op een akker wordt gewerkt. In de gemeente wordt gewerkt. Het is werk dat samen gedaan moet worden. We kunnen ergens anders lezen dat God degene is die voor de groei zorgt. Wij kunnen ploegen en zaaien en van alles doen. Maar er staat, God zorgt met de regen en de zon voor de wasdom. Dat kunnen wij niet. Maar we kunnen wel werken. Nog zijn er mensen die zoeken altijd, of die lijken te zoeken naar de volmaakte gemeente. De plek, daar is het. Als je daar bent, dan zit je goed. Maar we weten allemaal, en ik kan het met nadruk zeggen, die zullen we hier niet vinden op deze wereld. Een akker is ook geen plek waar het kant-en-klare product ligt. Daar groeit dat wat nog een product moet worden. Als dat koren groeit, dan zegt de boer, ik ga even vanavond een broodje van het land halen. Brood is uiteindelijk het product wat pas ontstaat als op akker al het werk gedaan is en de groei is gekomen en er wordt geoogst. De akker is geen eindproduct, maar de plek waarop gewerkt wordt om aan het eind te komen, het product toe te werken. In het akker is geen eindproduct, maar is alles nog onderweg. Dus nooit kan iemand zeggen, ik zoek de gemeente waarop alles klaar is. Maar u weet, de volmaakte gemeente, die verschijnt in al zijn heerlijkheid voor de Heer. En zover is het nog niet. In het Oude Testament wordt er al iets over akkers gezegd. Moet ik ook even met u opslaan. Het is niet zo moeilijk te vinden in Leviticus 19, vers 19. Leviticus 19, vers 19. In de oude wetgeving, in het Oude Testament, na de wetgeving van Mozes, zijn allerlei inzettingen genoteerd in Exodus, in Numeri, maar ook in heel veel in Leviticus. In vers 19 lezen we, mijn inzettingen zult gij bewaren, Gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. En dan komt het. Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien. En uw kleed niet uit twee soorten stof, maar gaat even op de akker hebben. Niet zaaien met tweeërlei zaad. Met andere woorden, het zaad, het woord dat in de akker gezaaid wordt, moet van één soort zijn. De waarheid. Het woord der waarheid. En niet tweeërlei. Het onvergankelijke zaad. Het levende woord van God, soort in 1 Petrus 1, vers 23 tot 25, zal niet opslaan, wordt het genoemd. Het eeuwige, onvergankelijke zaad, het levende woord van God. Dat moet gezaaid worden. Dus niet tweeërlei, één soort, dat is het enige. Nog iets over wetgevingen. Dat vindt u in Deuteronomium, dat is ook helemaal in het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, nummer die Deuteronomium. Ook het 19e hoofdstuk. Ja, gevonden. Doet het om 19, vers 14. Ja? Daar staat. Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen in het erfdeel dat gij erven zult in het land dat de Heer uw God u in bezit geeft. Met andere woorden, de Heer zegt hier, heel streng, ik bepaal ook de grenzen. Dit heb je in bezit gekregen, daar mag je op werken, dat is je gebied, maar bewaak de grensscheiding. Ga daar niet overheen. Zeg niet van, nou ja, dat stukje kan ik goed gebruiken. Het komt mij wel goed uit. Zoals David ooit deed met de wijngaard van Naboth. Grensscheiding betekent, het ligt vast. Dit is het gebied, dit is de akker, daar wordt binnen gewerkt. En daarbuiten moet je niet zijn. Dat betekent wedergeboorte, bekering, geheiligd leven. Daar kun je de grenzen niet van gaan verleggen. Begrijp je dat, wat ik bedoel? Je kunt niet zeggen, ik schuif het op. We gaan een beetje die kant op. Of we zeggen, nou ja, het onvergankelijke woord van God. Nou ja, tweeërlei zaad. En we gaan ook nog de grenzen wat verleggen. In Handelingen 5, vers 13, daar zien we dat de gemeente in het begin zo zuiver is in zijn leven, in zijn verkondiging, in zijn echtheid, zoals bedoeld is, dat niemand van de anderen zich durfde aan te sluiten. Dus het lag zo vast. Het was zo bepaald. Men hield zich zo aan wat God bedoeld had, dat iemand van buiten het lef niet had om zich zonder aan te sluiten. Maar dacht ik, oei, als je daar bent, dan moet je ook binnen dat kader leven. Nou leven we niet in het Oude Testament. En natuurlijk hebben we niet te maken met de Joodse wetten. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar we snappen allemaal dat we, als het gaat om de waarheid om Gods woord, de grenzen niet kunnen verleggen. Dus, dat was weer een beeld, de akker. Het gezin, dat gaan we ook even bekijken. In Efeze 2, ook een beeld. Efeze 2. Efeze 2, ja? Maar iemand is daar aan het zoeken. Ik wacht even. Vers 19. Ja, daar staat. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament enzovoort. Huisgenoten zijn mensen die samen een gezin vormen. Het gezin van de gemeente kent de vader, dat is God zelf. En die kinderen zijn broers en zussen, broeders en zusters. Een gezin is wat anders dan een vereniging. Van een vereniging kun je lid worden, van een gezin kun je niet lid worden. In een gezin word je geboren. In Bijbelse zin door wedergeboorte. En de blijdschap die er is in een gezin als er weer een kind is geboren, een baby, en zeker als het gezond is, dan is die blijdschap te vergelijken met de blijdschap in de hemel, zegt Lucas 15, vers 7. Als een zondaar zich bekeert Als iemand wordt wedergeboren, is de blijdschap in de hemel te vergelijken met de blijdschap in een gezin als daar een kind is geboren. Lid zijn van de gemeente betekent dus ook dat je broers en zusters hebt. Dat je elkaar moet verdragen. Want broers en zusjes, die verdragen elkaar niet altijd. Ik hoorde pas, de gunfactor is niet zo groot deze week. Dat betekent, ze gunnen elkaar deze week niet zo erg veel. Nou, soms een beetje ruzie. Maar altijd is het zo dat uiteindelijk de gemeenteleden, de gezinsleden, de broers en zussen naar elkaar toetrekken. Uiteindelijk nemen ze het altijd voor elkaar op, als het goed is. Nou, in 99% van de gevallen, tenzij er echt een veete ontstaat, een onweerlegbare ruzie die je niet bij kunt leggen, houden broers en zussen het met elkaar. Je bent hecht, je verdedigt elkaar, je komt voor elkaar op. En je hebt binnen een gezin verschillende taken en verantwoordelijkheden. Binnen een gezin kun je van je vader of moeder een opdracht krijgen. Doe dit of dat. Nou, soms doen ze het met tegenzin, soms doen ze het met veel plezier en soms doen kinderen het helemaal niet. In de gemeente zijn er ook mensen die een taak krijgen of zouden moeten hebben, of wel zien maar niet opnemen, of niet zien en dus ook niet doen. En ons valt op, en dat zal u ook vast opvallen, dat degene die zich heel weinig uitstrekken naar een taak, die vinden dat anderen het eigenlijk wel moeten gaan doen, dat die meestal de meeste kritiek hebben. Dat deugt niet allemaal, het moet allemaal anders, het is niet zo goed. En als je dan kijkt, wat draag je nu zelf bij in dit gezin? Hoe ben jij nou broer of zus in deze kleine gemeenschap? Dan valt het soms een beetje tegen. Broer en zus, vader en moeder, hebben verantwoordelijkheid naar elkaar, dragen zorg voor elkaar, komen voor elkaar op. Dat is de gemeente. Huisgenoten Gods. En wat moet u opslaan nog? 1 Timotheus, eerst Timotheusbrief. Ja? Eerste Timotheusbrief. Het derde hoofdstuk, 1 Timotheus 3. Ja? Van 1 Timotheus 3 lezen we even vers 15. En dan lezen we: mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de gemeente van de levende God. We hebben al gezien dat het een gezin is, een huisgezin, ook een huis Gods, de gemeente, maar ook, wat hier staat, een pijler en fundament van de waarheid. Dus de gemeente is behalve gezin, een muur, een huis, een akker, ook een pijler en fundament van de waarheid. Nou, dat is nog wat Paulus daar zegt. Als je een pijler bent, dan draag je iets. Dan sta je stevig, dan staat het vast. En er staat niks vaster dan een fundament. Op een fundament wordt alles gebouwd. Wat je ook erbovenop zet, als het fundament niet stevig is, dan heeft iedereen, dan zakt het weg. Een wijs man bouwde zijn huis om rots en een dwaze op het zand. Fundament moet stevig zijn. Een pijler draagt een brug. Daar raast verkeer overheen, vrachtverkeer, treinen. Pijlers dragen dat. Paulus zegt, zo moet de gemeente zijn. Een pijler en een fundament van de waarheid. In onze tijd, kun je zeggen, is er nogal wat leugen en wetteloosheid. In de politiek, in de maatschappij, in het huwelijk. Het lijkt wel of heel veel wetten van God, die bedoeld waren als pijler en fundament van ons hele maatschappelijke en geestelijke leven, dat die voor de meeste mensen hebben afgedaan. Maar natuurlijk wordt, ook al wordt die waarheid door de mensen terzijde geschoven, hij wordt niet vernietigd. Hij staat onwrikbaar. Hij is onveranderlijk. En we zien bij ons heen, helaas, wat er gebeurt als gelovigen of kerken of kerkgenootschappen niet langer pijlen en fundament zijn van de waarheid, Gods wetten loslaten, maar iets anders daarvoor in de plaats zetten. En soms is dat heel goed bedoeld. Dan vergeten ze eigenlijk wat voor geweldige belofte de gemeente inhoudt voor het komende geslacht, voor hun kinderen. En zij denken, we kunnen die regels en wetten van God wel een beetje veranderen. Het lijkt een beetje op het verleggen van die erfscheiding in die akker. We doen het anders. Het woord van God, de Bijbel, bevat het woord van God. Het is niet het woord van God, het bevat het. Het staat er ook in. God heeft een verordening gegeven hoe het in de gemeente zou moeten toegaan als het gaat om de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Maar ja, andere tijden, andere zeden, andere normen, andere vormen, het gaat allemaal anders. Gods woord is onpeilbaar, onwrikbaar. Peil van de mensen de waarheid is al lang ingeruild voor. Het is ook een manier van hoe je dan kunt kijken. Zo kun je het zien. Of zie jij dat zo? Ja, nou, dat zou kunnen. Ik zie het anders. Jezus, Zoon van God. Ja, dat kun je vinden. Voor mij is het een goed mens. Profeet, heeft geleefd. Is een goed voorbeeld. Maar God zelf. Opgestaan uit de dood. Nou, dat kunnen we wetenschappelijk wel bewijzen dat het onmogelijk is. Dus we hebben ervan gemaakt een soort geestelijke opstanding. Een nieuw leven. Er komt iets nieuws. Er staat een nieuwe lente voor de deur. Er komen weer eieren en kuikentjes en narcissen. En dat is de opstanding en zo moet je het van Jezus zien. Het is een nieuw leven. Het heeft weer een nieuw perspectief. We krijgen weer nieuwe hoop op de toekomst. Niet op een eeuwig leven met hem in de hemel, maar gewoon dat het weer goed wordt. Alle ellende van de winter en de herfst en de regen en de sneeuw en de kou is verdwenen. Er komt weer een goede tijd aan, een breekt de goede tijd aan. En daar is Jezus een opstand, een symbool van. Ja. Toch zegt Jesaja 11 vers 9, dat eens de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dus niet hier een beetje waarheid en daar, nou ja, dat kun je geloven en daar, ja, dat geloof jij, maar dat is nog een keer verschillend. Het is maar hoe je het bekijkt, er is geen waarheid. Waar is wat mensen denken? Alles is relatief. Het is maar hoe je het bekijkt. En Jesaja zegt, maar eens zal de wereld, de aarde, vol zijn van de kennis des Heren. En niet een beetje, maar vol zijn zoals de wateren van de zee de aarde bedekken. In een tijd van wetteloosheid, waar we toch wel mogen zeggen dat we nu in leven, heeft de levende God een gemeente de opdracht gegeven om als een pijler en fundament van de waarheid te fungeren. Een ander beeld is zoutend zout. Bederfwerend. Het gaat bederf tegen. Een start op een berg. Die licht geeft. Die je van verte al kunt zien. Die wat uitstraalt. En niet de waarheid onderschoffelt, maar die ervoor uitkomt. Tegen de publieke opinie in. Tegen de algemene mening in. En een gemeente die daarvan afwijkt, afdoet of toevoegt, heeft eigenlijk haar bestaansrecht verloren, want ja, een ingestorte pijler laat de brug zakken, stort in, de weg dennet in het ravijn. Een verzakt fundament, wat je weghaalt, wat je het kapot maakt en niet meer als waarheid laat gelden, verzakt, verdwijnt en het huis dat er gebouwd is, stort in. En wat een verschrikkelijke ellende dat wij nu zien om ons heen, hoe de onwaarheid, nou laat ik zeggen liever leugen, hoe die oprukt, hoe met name de wereldgodsdienst als de islam een halve waarheid, als er een halve waarheid is verkondigd, en kans ziet enorm op te rukken. Van Afrika tot over Europa, en overal wordt die invloed wordt geldend. En wat doen wij? Ja, dat is een open vraag. Misschien kunnen we alleen maar tegen elkaar zeggen, wij moeten vast blijven houden aan de onwrikbare waarheid, Jezus Christus als centrum van de waarheid, als de waarheid zelf in onze samenkomsten. En wat we nog kunnen doen om te getuigen, zolang het nog kan, laten we het maar doen hiernaast bij Sunrise. Laten we mensen maar laten zien dat we er zijn. Laten we onze mond maar open doen als het ons gevraagd wordt, niet te pas en te onpas, maar als we de gelegenheid hebben. Maar vaak vinden we het moeilijk, wordt er gezwegen. Dan denk je, ja, moet ik dat wel doen? Ja, je schaamt je soms. En tegelijkertijd zien we dat op deze wereld, op allerlei plaatsen. Paul weet daar nog heel veel meer van. Hoe mensen in verdrukking vervolgd worden en daar notabene in plekken waar het niet kan, de waarheid etaleren. Zo doen we het. Soms tegen de verdrukking in en die gemeente in de verdrukking die groeit. Omdat het gelukkig niet afhangt van ons geploeter, van ons gewiet en gezaai en geoogst en gemaai en geploeg. Maar omdat hij zegt, als jullie op de akker blijven werken zoals ik het heb bedoeld, dan zorg ik voor de wasdom, voor de groei. Jullie kunt het planten, ik begiet en ik zorg dat het zaadje komt tot waar het voor bedoeld is. Tot de oogst, waar we ook allemaal naar uitzien. Goed. Zo hebben we een aantal beelden gehad. Gebouw, akker, gezin, pijler, fundament. We hebben nog kudde, nog bruid. Er zijn nog wat meer beelden. Maar allemaal hebben ze, behalve dat het een beeld is, ons ook iets te zeggen over hoe het wordt toegepast in onze huidige tijd, wat wij er zelf mee kunnen en wat voor verantwoordelijkheid dat voor ons met zich meebrengt.